Je ziet eigenlijk dat de flexibiliteit bij non-bankaire financiers veel, veel groter is. Dus er wordt veel meer meegedacht, wat kan wel. En toch ook die persoonlijke benadering. Je ziet toch dat een groot deel van die non-bankaire financiers met die relatiebankieren achtergrond, die komen toch weer graag bij die ondernemer letterlijk aan de keukentafel zitten.
Welkom bij Van Doornen Podcast. In deze reeks nemen we mee in de snel veranderende wereld van de alternatieve financiering. Mijn naam is Jelmer Boukema, ik ben partner in de financieringspraktijk van Van Doornen. En in 4 afleveringen praat ik met ondernemers die alternatieve financiering hebben aangetrokken, marktpartijen die alternatieve financiering aanbieden en we spreken ook met een aantal specialisten over juridische onderwerpen die raken aan de non-bankaire financieringsmarkt. Maar we starten met een spoedcursus alternatieve financiering samen met Ronald Kleverlaan, voorzitter van de stichting MKB Financiering. Ronald, welkom.
Dankjewel.
Ronald, ik begin toch even bij die term, hè, alternatieve financiering. Want daar heb jij wel een mening over, volgens mij.
Ja, alternatieve financiering, we gebruiken dat eigenlijk liever niet. Alternatieve financiering heeft toch vaak een wat negatieve connotatie. Wij spreken eigenlijk liever over de non-bankaire financieringsmarkt. Want ja, het is een hele professionele markt. Die markt is de afgelopen jaren echt heel ver ontwikkeld. De financiers staan soms onder toezicht. Enkele van de financiers die hebben al meer dan 1 miljard aan financieringen verstrekt. Sommige financiers hebben 1000 ondernemers al ondersteund. Dus het is eigenlijk een hele professionele markt. En ja, in een Nederlandse situatie klinkt eigenlijk alternatieve financiering dan toch weer wat minder goed. Dus wij gebruiken eigenlijk liever altijd de term de non-bankaire financieringsmarkt.
Nou, laten we dat doen. Ik ben het overigens roerend met je eens. Laten we die term alternatieve financiering snel overboord gooien. En verder in de non-bankaire financieringswereld duiken. Want die non-bankaire financieringen die nemen een enorme vlucht. Waar is dat begonnen? Hoe is dat zo ontstaan?
Ja, dat is eigenlijk ontstaan rond 2008. Na de financiële crisis hebben we gezien dat banken toch veel minder makkelijk financiering konden gaan verstrekken. Ze gingen toch wat meer terugtrekken van kleinere financieringen, wat meer risicovolle financieringen. Dat hebben we toch wat minder snel gedaan. En in plaats daarvan zag je steeds meer nieuwe partijen in de markt opstaan. Dat begon vaak in het kleinbedrijf, kleine financieringen, microkredieten. Een partij als Credits bijvoorbeeld was echt een van de eerste partijen die ook met steun vanuit de overheid echt opgezet werd daarvoor. Om vooral ook starters te ondersteunen. Maar langzaamaan is die markt zich eigenlijk steeds verder gaan ontwikkelen. Steeds meer financiële producten werden er aangeboden. Je zag steeds meer gespecialiseerde platformen ontstaan. En ook de omvang van de financieringen werden ook steeds groter. Ze zagen daarbij dus ook dat niet meer alleen het kleine bedrijf, ook het middenbedrijf gebruikte steeds meer nieuwe vormen van financiering.
Ja, je noemde al een aantal vormen. Het is ook niet zo dat er is niet één type non-bankaire financieren. Zelf zeg ik wel eens, ja, je hebt toch meer de partijen die zelf financiering verstrekken of die daar een bemiddelende rol in hebben, de platformen. Maar wat zijn volgens jou nou de belangrijkste vormen van non-bankaire financiering? En waarin onderscheiden die zich van meer traditionele bankfinanciering?
Ja, waarbij bankfinanciering inderdaad echt regelmatig eigenlijk maar 1 of 2 producten heeft. Langlopende leningen of rekening-courant kredieten. Zie je dat de non-bankaire financiers die hebben zich eigenlijk allemaal gespecialiseerd. En dat zijn eigenlijk specialisten of op een sector. Dus die echt heel specifiek in vastgoed, in horeca bijvoorbeeld, zichzelf aan het specialiseren zijn. Of hele specifieke financiële producten aanbieden. Dat kan dan inderdaad zijn, zoals je zegt, bemiddeling, een crowdfunding platform die als intermediair optreedt tussen investeerders en ondernemers. Maar er zijn ook partijen die zelf een fonds opzetten, zelf kredieten verstrekken, maar misschien ook wel via factoring of via leasing hele specifieke factuurproducten bijvoorbeeld in de markt zetten.
Ja, je noemde ook al die specialistische kennis, hè, die bij veel non-bankaire financiers is over hun niche waarin zij opereren. En het is mijn beeld, maar ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet. Hè, dat veel van die non-bankaire financiers eigenlijk ook uit die niches ontstaan. Hè, dus dat de mensen die er achter die partijen zitten, dat die vaak een achtergrond in die niche hebben, in een iets andere hoedanigheid. Ontdekken dat er een financieringsbehoefte is en op die manier eigenlijk een nieuwe onderneming, nieuwe business start. Is dat ook wat jij ziet?
Ja, deels zeker. Je ziet eigenlijk 2 groepen ondernemers die zo'n investeringsplatform of een investeringsproduct in de markt zetten. Dat zijn inderdaad of de ondernemers die uit een bepaalde sector zelf komen, daar gemerkt hebben waar de problemen zitten, zelf
toch continu tegen deuren aangelopen zijn die dichtbleven, maar geen financiering konden krijgen uiteindelijk. En die dan, maar uiteindelijk de handschoenen hebben opgepakt en gezegd, nou, dan ga ik het gewoon zelf doen. Dus ik ga zelf kapitaal ophalen, ik ga zelf een product in de markt zetten en ik ga zelf die doelgroep die ik heel goed ken, die ga ik benaderen. Dus dat is de ene groep. En de andere groep zijn eigenlijk de oud-bankiers. Dus je hebt heel veel partijen die zijn gestart door oud-bankiers. Die zelf 20, 30 jaar bankaire ervaring hebben. Die weten hoe het voor 2008 nog ging. Dus die wisten inderdaad hoe je via eigenlijk relatiebankieren veel aandacht besteedt aan die ondernemer. Zelf meedenken. Denken van wat kan er wel. Ja. En niet in de nee-stand gaan. Wat je nu toch wel vaak ziet bij de traditionele financiers. En eigenlijk dat zo efficiënt mogelijk opzetten. Niet de overheid hebben, niet het apparaat achter zich nodig hebben. Van
technologische middelen gebruiken ook vaak.
En inderdaad, veel meer die technologische middelen te gebruiken. Die fintech of algoritmes gebruiken om het in te zetten. Koppelen, PSD2-koppelingen, dus data op allerlei manieren interpreteren. Ja. En op die manier dus inderdaad relatief snel die financiering kunnen verstrekken.
Ja, want als je toch misschien nog terugkomt op mijn vraag. Jullie publiceren ook als stichting jaarlijks een rapport waarin je eigenlijk de terugkijkt op het afgelopen jaar. Wat er in de sector is gebeurd. Wat zijn nu de grootste vormen van non-bankaire financiering op dit moment?
Ja, we zien eigenlijk dat vastgoedfinanciering is heel groot. Crowdfunding als product is heel erg groot. En lease is heel groot. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de alternatieven, de non-bankaire vormen die het grootste zijn nu in de markt. En waar eigenlijk ook de meeste aanbieders voor in de markt actief zijn.
Ja, en dat zijn dan vaak aanbieders die, misschien geldt dat iets minder voor vastgoed, maar bijvoorbeeld leasing kan ik me voorstellen, die richten zich dan op bepaalde delen van de markt die de grootbanken die ook leaseproducten aanbieden misschien links laten liggen.
Ja, inderdaad. En vaak zijn ze ook gekoppeld aan fabrikanten bijvoorbeeld. Ja. Die bepaalde producten toch in de markt willen zetten, maar waarbij de ondernemers het niet willen kopen, maar het als een leaseproduct aan willen bieden. Ja. Dus daar werkt het
meer
heel goed.
De ketenfinanciering eigenlijk.
Op die manier een soort ketenfinanciering inderdaad realiseren. Maar je hebt ook bijvoorbeeld partijen die zich heel erg richten op tweedehands apparatuur. Waarbij vrachtwagens of shovels die tweedehands ingezet worden, op die manier nog steeds geleased kunnen worden. Ja. En dat zijn producten waarmee dus maatwerk nodig is. Je hebt specialisten nodig die weten wat zo'n vorkheftruck of zo'n grote vrachtwagen nog steeds waard is na 2-3 jaar afschrijving. Die kennis is niet aanwezig bij de traditionele financiers. En dit soort financiers kunnen dus dan veel beter dan ook toch daar ook een leaseproduct voor aanbieden.
Ja, en die rapporten waar ik het net al even had, hè, die bevestigen ook dat die markt groeit, hè, elk jaar weer. En wat is volgens jou daar een belangrijke reden van? Is dat nou puur omdat die banken zeggen, nou, wij laten die markt links liggen? Of zit er ook een bepaald voordeel voor de geldnemer in het handelen met een non-bankaire financiering?
Ja, nou, er zijn heel veel voordelen. Je ziet eigenlijk dat de flexibiliteit bij non-bankaire financiers veel, veel groter is. Dus er wordt veel meer meegedacht, wat kan wel. En daardoor zie je dus eigenlijk ook dat ondernemers toch sneller ook geholpen kunnen worden. Dus het gaat inderdaad over die flexibiliteit. Het gaat vaak over snelheid, wat daarin in mogelijk is. En toch ook die persoonlijke benadering. Je ziet toch dat een groot deel van die non-bankaire financiers met die relatiebankieren achtergrond, die komen toch weer graag bij die ondernemer letterlijk aan de keukentafel zitten om mee te denken over hoe gaan we deze financiering construeren? Hoe zorgen we uiteindelijk nou voor dat het wel lukt om die financiering rond te krijgen?
Ja, en ben je niet bang dat non-bankaire financiers of een aantal uiteindelijk zo groot zullen worden dat ze toch weer die kenmerken van die banken gaan overnemen?
Nou ja, dat kan natuurlijk. Je zal zelf zeker ook zien dat bepaalde van die non-bankaire financiers overgenomen worden door banken. Banken zullen zelf ook dit soort producten in de markt gaan zetten. Wordt deels al gedaan. Dus dat is eigenlijk ook een ontwikkeling in de markt. En uiteindelijk zul je zien dat de partijen die toch het klantbelang voorop stellen, het beste gaan doen. En soms is het klantbelang heel veel meedenken, heel veel tijd besteden aan het voortraject. Dus echt meer die sociale kant en die relatiekant. Soms zul je ook zien dat een ondernemer gewoon puur en alleen maar kijkt naar efficiëntie, zo snel en zo goedkoop mogelijk geld halen. Ja, dan ga je een ander type partijen in de markt krijgen.
Ja.
Maar juist omdat die markt zo divers is en dat er zoveel verschillende aanbieders er zijn, zal daar altijd een keuze blijven. En zul je altijd gaan zien dat er gewoon veel meer mogelijkheden gaan komen voor die ondernemer. Ja. Om zelf te gaan kiezen. Kies je inderdaad voor het gemak en ontzorging en uitgebreide begeleiding? Of kies je voor, ik wil zo snel mogelijk via een fintech oplossing en ik wil binnen een paar dagen mijn geld in berekening hebben staan.
Ja. Hey, en als we nou eens kijken waar we nu staan. Hè? We begonnen deze podcast met met de constatering dat we die benaming alternatieve financiering eigenlijk wat ongelukkig vinden. En die markt is toch wel volwassen aan het worden, zeg je daar misschien wel eigenlijk mee. Ik denk ook dat een onderdeel van die professionaliseringsslag, zeker in Nederland, hè, dat hebben we ook te danken aan de stichting, waar jij voorzitter van bent. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Wat doen jullie en waar zitten jullie je voor in? Wie zijn jullie stakeholders?
Ja, nee, heel goed. De Stichting MKB Financiering zijn een organisatie die zich richt op de toegang tot financiering verbeteren voor ondernemers. Dat is eigenlijk onze kerntaak. We zijn mede opgericht en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken.
En hoe lang is dat geleden?
Dat is 5 jaar geleden.
5 jaar.
Dus we zijn 5 jaar geleden hiermee gestart. En we zetten een aantal initiatieven, een aantal projecten proberen we dat te realiseren. Heel concreet, als je het hebt over het professionaliseren van de markt, hebben we een keurmerk ontwikkeld. Keurmerk erkend MKB-financier. En dat is een sterk keurmerk om zelfregulering in de markt te stimuleren. Het is een hele diverse markt. Dus je hebt allerlei financiers die op een andere manier gereguleerd worden. Die op een andere manier onder toezicht staan. Wat wij hebben gerealiseerd is dat er 1 keurmerk gaat komen waarbij je onafhankelijk of het een factoraar, een crowdfunder, een leasepartij is. Je weet dat het in ieder geval een betrouwbare financier is. Die ervoor zorgt dat er goed gekeken wordt naar de behoeften van die ondernemer. En dat je ook op een passende financiering krijgt. Dus ook op een verre manier behandeld wordt.
En hoe weet ik of een financier zo'n keurmerk heeft? Als ik als investeerder nadenk over misschien wel investeren via een non-bankaire financier.
Ja, dat kan in ieder geval via onze website.
Ja.
Dus via stichting-nkbfinanciering.nl. Daar hebben we een lijst van alle partijen die het keurmerk hebben. Alle partijen die het keurmerk hebben, tonen het ook op hun website zelf. Dus ook op de website van de financiers is het eigenlijk altijd zichtbaar. Dat is vaak de voorpagina bovenaan of onderaan. Op de website is het allemaal goed terug te vinden. Ja.
En ik kan me voorstellen dat een partij die dat keurmerk heeft, die moet aan bepaalde waarden, normen, waarden naleven. Misschien, jullie hebben een gedragscode ook, begrijp ik. Zou je daar iets over kunnen vertellen? En kun je daarbij ook aangeven, is die gedragscode nou bedoeld om de geldnemer in zekere zin te beschermen? Of ziet dat ook op investeerders die via non-bankaire financiers investeren?
Ja, een goede vraag. Het is uiteindelijk voornamelijk gericht op de geldnemer. Wij zijn ook geen toezichthouder. Nee. Dat is ook wel altijd wel belangrijk om te onderscheiden. Kijk, de toezichthouder die zorgt ervoor dat de financiële stabiliteit natuurlijk ook van de financiële aanbieders in orde is. Bij crowdfunding heel specifiek wordt er natuurlijk ook door de toezichthouder gekeken. Worden ook de beleggers die hier aan geld verstrekken, worden die op de juiste manier beschermd? De gedragscode die wij ontwikkeld hebben, die richt zich echt op de geldnemer. Dus wordt die ondernemer op de juiste manier ondersteund, zodat hij beschermd is, dat hij passende financiering krijgt. Maar ook als het fout gaat, op welke manier is bijzonder beheer ingelicht? Hoe kun je klachten uiteindelijk via een onafhankelijk loket indienen?
En de houders van het keurmerk, die moeten die gedragscode naleven. Dat is een vorm van zelfregulering. Hè? Dus het is niet zo dat je daarmee naar de rechter zou kunnen stappen. Althans, misschien kan het wel helpen. Maar in ieder geval word je er daar niet hard op afgerekend, denk ik. Maar kun je eens een voorbeeld noemen? Wat staat er in die gedragscode? Wat is een concrete gedragslijn die jullie daarin opnemen?
Nou, het gaat voornamelijk ook over transparantie. Dus zorg ervoor dat de producten die je aanbiedt transparant zijn. Dus dat de ondernemer weet welke tarieven er zijn. Dus niet alleen de rentetarieven, maar ook alle aanvullende tarieven die er over zijn. Dat die op een eenvoudige manier terug te vinden zijn uiteindelijk op de website. Ja. Dat is een heel concreet voorbeeld waarbij wij vanuit ondernemers en vanuit ondernemersnetwerken de vraag hebben gekregen, zorg ervoor dat op de beste manier is uitgewerkt. Want dat is eigenlijk de grootste probleem voor ondernemers vaak. Als je naar andere financiers gaat, hoe kun je die nou met elkaar gaan vergelijken? Ja. Hoe weet je nou dat een bepaald aanbod van partij A beter is dan een aanbod van partij B? En nou, daar richten we ons heel erg met die transparantie op. En die transparantie gaat verder dan alleen maar wat er op papier staat. Dat gaat ook over communicatie. Dus hoe presenteer je als financier in de markt? Als jij jou presenteert als dat je bepaalde type financieringen kunt realiseren of bepaalde tarieven kunt bieden, dan moeten die realistisch zijn.
Ja.
Dan moeten dat niet vanaf prijzen zijn bijvoorbeeld. Dan moeten dat wel gewoon gemiddelde prijzen zijn.
Ja, dus transparantie, vergelijkbaarheid en het scala aan non-bankaire financiers, maar ook het aantal producten, is heel groot. Dus daar beogen jullie een soort van, ja, uniformiteit is misschien niet helemaal het goede woord, maar een mate van vergelijkbaarheid eigenlijk op bepaalde hoofdthema's eigenlijk na te streven.
Ja, en dan vooral inderdaad die hoofdthema's van de bescherming uiteindelijk van die ondernemer. Want uiteindelijk dat is hetgene waar al die partijen hetzelfde mee in de wedstrijd zitten. Het gaat er uiteindelijk om, hoe zorg je ervoor dat je ondernemer op de juiste manier behandeld gaat worden. En daar wil je een minimale laag neerleggen, dat iedereen daarmee bezig is.
En hoeveel partijen hebben op dit moment het keurmerk?
Op dit moment hebben 16 partijen de keurmerk. Ja. En dat zijn eigenlijk de grote non-bankaire financiers in Nederland, die ongeveer 70-80% van de markt vertegenwoordigen.
Ja, dus eigenlijk het merendeel van, zeg maar, de markt, die lijkt zich te committeren aan jullie code. En hebben ze er ook inspraak op die code? Wordt die ook herzien of geëvalueerd?
Ja, nou, dit jaar wordt die herzien. Ja. Dus dat is inderdaad een mooi punt. We zijn dit jaar aan het kijken welke punten moeten hier nog extra aan toegevoegd worden. Bijvoorbeeld inderdaad, moet die transparantie misschien nog concreter uitgewerkt gaan worden in een uniform kredietoverzicht bijvoorbeeld, zodat het nog beter met elkaar te vergelijken is. Ja. Dat zijn een aantal punten die nu op tafel liggen. En wat ook heel belangrijk is om te weten, is dat voor financiers heeft dit keurmerk namelijk ook nog aanvullende meerwaarde.
Ja.
Omdat steeds vaker wordt door overheidsorganisaties zoals RVO, die garantieregelingen beschikbaar stelt, maar ook door het Europese Investeringsfonds, wordt het keurmerk als een eis eigenlijk gevraagd om ook daadwerkelijk ook dan die garanties of Europees kapitaal te kunnen uittrekken.
Ja, maar ik neem aan dat jullie ook met die organisaties spreken ook over jullie eigen rol. En dat zijn jullie, ze laten in ieder geval zien dat zij jullie als een hele serieuze speler ook zien in deze markt.
Ja, nee, zeker. En je ziet ook dat wij dagelijks nog net niet meer, wekelijks inderdaad met dat soort partijen allemaal in overleg zijn. Juist om te kijken, hoe zorgen we er nou voor dat de juiste elementen ook in zo'n keurmerk bijvoorbeeld zitten. Maar dat heeft bijvoorbeeld ook met de toezichthouders te maken. Dat de toezichthouders die de wetgeving op deze non-bankaire financiersmarkt is heel verschillend. Waarbij de Europese crowdfunding-wetgeving is voor de crowdfundingmarkt, zijn een aantal andere van de non-bankaire financiers vallen maar deels onder toezicht of vallen niet onder toezicht. Ja. En dat betekent dat wij heel veel met de AFM en DNB in contact staan met hoe zorgen we er nou voor dat het wel een volwassen markt blijft? Hoe zorgen we wel dat die markt zich verder ontwikkelt, zodat er niet nu al ingegrepen moet worden met wetgeving?
Ja.
En mocht het wel gebeuren dat wij samen met de markt of namens marktpartijen meepraten over hoe zou dan die wetgeving het beste vormgegeven kunnen worden, zodat niet die hele markt dan dichtgegooid wordt?
Nee. Goed punt. Jullie hebben natuurlijk een hoop lessons learned.
Zeker.
Wat dat betreft.
En we zien natuurlijk heel veel achter de schermen ook wat er gebeurt. Dus we krijgen ook heel veel signalen van ondernemers, van netwerken, van financiers. Van let daarop. Misschien zouden we daar nog iets wat kunnen gaan verbeteren. Dus je ziet dat er ook onderling best wel veel sturing is. Om er toch gezamenlijk voor te zorgen dat die kwaliteit in die markt omhoog gaat.
Ja, en als ik dat zo hoor, dan zijn jullie echt de spil eigenlijk in dat proces tussen al die partijen. Ik denk een aardig voorbeeld, hè, wat ik heb langs zien komen, is het Nationaal Convenant MKB-financiering. Hè, waar jullie ook echt wel een belangrijke rol bij hebben vervuld. Kun je daar iets over vertellen? Wat is dat? En wat staat erin? Wat is het doel daarvan?
Ja, het Nationaal Convenant MKB-financiering is voor ons een heel belangrijke mijlpaal geweest. Omdat wij 5 jaar geleden gestart zijn met de ambitie om ervoor te zorgen dat die toegang tot financiering een stuk verder verbeterd ging worden. En gedurende die tijd kwamen erachter dat er eigenlijk best wel wat knelpunten in die markt zaten. Nou, die hebben we allemaal geadresseerd. We zijn aan de ene kant met die zelfregulering bezig geweest. Niet alleen voor financiers trouwens, ook voor adviseurs. Omdat er ook steeds meer zelfstandige adviseurs in deze markt zijn.
Daar hebben die ook een keurmerk voor.
En daar hebben we ook een keurmerk voor ontwikkeld inderdaad. Dus je ziet nu dat er steeds meer van dat soort zelfstandige adviseurs ook gebruik maken van dat keurmerk. Dat financiers eigenlijk ook liefst samenwerken met dat soort adviseurs met een keurmerk, omdat dan de kwaliteit geborgd is in ieder geval. Maar we merkten ook dat er in de markt nog heel veel andere drempels waren voor sociale ondernemingen, burgerinitiatieven die financiering zoeken, vrouwelijke ondernemers, ondernemers met een migratieachtergrond, die toch veel minder makkelijk bij traditionele financiers aan tafel kunnen komen. En daarbij, over de hele sector heen, zien we dat eigenlijk al die non-bankaire financiers, die hebben hoge kapitaalkosten. Want zij moeten relatief duur kapitaal aantrekken en staan in competitie met banken die relatief goedkoop via ECB kapitaal aan kunnen trekken. Al dit soort punten Die hebben wij al de afgelopen 5 jaar regelmatig geagendeerd. We hebben ook onderzoeken of opgezet of gezamenlijk met EZK geïnitieerd. Om daadwerkelijk met cijfers boven tafel te krijgen. Oké, hier moet iets op gaan gebeuren. En met het Nationaal Convenant MKB-financiering hebben we dat eigenlijk allemaal samengebracht. En dat hebben we samengebracht samen met MKB Nederland. Dus we hebben met MKB Nederland gezegd, laten we nou alle private financiers die er zijn in Nederland. Dus dat zijn de banken, dat zijn de non-bankaire financiers. Maar dat zijn ook partijen zoals InvestNL, de ROMS. Dus die ook vanuit een publieke financieringsrol daar ook nog een rol in spelen. Laten we die aan tafel zetten. En laten we met z'n allen kijken, wat is er nou nodig in deze financieringsmarkt om richting 2030 die transitie door te maken. Die afspraak hebben we nu gemaakt. En dat betekent dat we vanaf nu eigenlijk, vanaf dit jaar, gaan we er ook actief aan werken. Hoe gaan we al die punten die we geagendeerd hebben in de afgelopen jaren, die dus nu in het convenant ook benoemd zijn, hoe gaan we die daadwerkelijk uitvoeren? Om uiteindelijk richting 2030 die hele inclusieve financieringsmarkt voor alle type ondernemers, voor alle type ondernemingen, dat die uiteindelijk toch beter aan financiering kunnen komen.
Ja, en kunnen mensen die dat interessant vinden, kunnen die dat convenant ook ergens terugvinden? Is dat openbaar?
Ja, het is helemaal openbaar. Ja. Het is op meerdere plekken gepubliceerd. Op onze website is het in ieder geval terug te vinden. Maar ook bij Economische Zaken is het terug te vinden. Of bij MKB Nederland, zeker.
Mooi. We hebben het nu gehad over een nationale ontwikkeling. Hè. Er zijn natuurlijk ook de nodige Europese ontwikkelingen die de non-bankaire financieringsmarkt raken. En niet op de laatste plaats natuurlijk de Europese crowdfundverordening. Daar is al veel over te doen geweest. Maar heeft er in ieder geval voor gezorgd dat een deel van de non-bankaire financiers die beperkt of misschien wel helemaal niet onder financieel toezicht vielen, dat wel zijn gaan vallen. Die zijn nu vergunningplichtig. Hoe kijk je daar tegenaan? Hè? We zien nu, dat is wel redelijk uitgekristalliseerd. Hè? Wie nu die vergunningen hebben, wie ze niet hebben, die hadden ze misschien moeten hebben. Een shake-out in de markt. Wat zijn jouw ervaringen op dat gebied?
Ja, het is, om dat mijn laatste beginnen inderdaad, het is een shake-out in de markt geweest. En het was een shake-out die we natuurlijk lang zagen aankomen al, want dit was natuurlijk ook al lang aangekondigd. Maar ja, van de ruim 50 platformen die we in Nederland hadden, wat er eigenlijk best veel waren ook, zijn er maar een 16-tal overgebleven ongeveer. Daarnaast zie je wel, omdat het Europese regelgeving is, en dat partijen die de vergunning hebben ook in de rest van Europa hun diensten kunnen aanbieden, zie je ook dat een vergelijkbaar aantal zich ook heeft aangegeven om naar Nederland te komen.
Want wat is jouw beeld daarvan? Moeten we rekening houden met een groot aantal nieuwe spelers die de markt gaan betreden in Nederland?
Nou, ik denk dat het nog langzaam gaat. Wat ik nu zie, ook in Europa, ook als ik contact heb met mijn Europese collega's in andere landen, de meeste platformen zijn nog heel erg nationaal bezig. Die zijn nog heel erg aan het kijken, hoe zorgen we ervoor dat we nou die marktpositie die we hebben in ons eigen land zo sterk mogelijk kunnen verankeren. Dus ja, er zullen best een aantal partijen zijn die proberen zo snel mogelijk in Europees te gaan, in een aantal Europese landen actief te worden. We zullen zeker in Nederland wat meer equity-achtige platformen gaan krijgen, waar we toch een beperkt aantal een aanbod voor hadden in Nederland.
En met equity bedoel je dan het investeren in eigen vermogen? Hè? Dus
juist.
Aandelen of certificaten van aandelen in plaats van leningen.
Juist, inderdaad, ja. Dus en dat hadden we in Nederland niet zoveel. In Engeland, Crowdcube en Seeders zijn natuurlijk de grote platformen die daar heel veel bekend zijn. Maar ook in Noord-Europa hebben we een aantal van dat soort platformen. En dat is voor de Nederlandse start-up wereld, maar ook voor misschien bredere MKB, zou het best interessant kunnen zijn om op die manier inderdaad wat meer in je eigen vermogen te investeren op te halen.
We lopen langzaam op tegen het einde. Als je nou kijkt, hè, we hebben het gehad over waar de markt vandaan komt, waar we nu staan. Is er iets waar naar je uitkijkt? Wat zou je graag op de lange termijn willen zien in deze markt?
Ja, wat wij nog wel heel erg missen in Nederland, en dat is eigenlijk een National Promotional Institution. En dat is een organisatie of een nationale investeringsbank. Er zijn meerdere termen ervoor om te gebruiken. Dat is eigenlijk een organisatie die een breed mandaat heeft en ook echt een breed veel kapitaal beschikbaar heeft om zelf die MKB-financieringsmarkt een boost te geven. En juist al die transities die gedaan moeten worden, daar een actieve rol in kan spelen. In Engeland hebben we de British Business Bank, KfW hebben we in Duitsland, BPI France hebben we in Frankrijk. Dat zijn voorbeelden van organisaties die een hele actieve rol hebben vanuit een publiek belang om die financieringsmarkt te verbeteren. En je merkt eigenlijk die publieke dat publieke belang is heel erg belangrijk. Want als je dat vanuit de private markt laat komen, dan zitten altijd gevestigde belangen. Je ziet eigenlijk dat daar die transitie heel langzaam in verbetert. Dus dat is eigenlijk een grote wens van mij, dat we voor elkaar gaan krijgen, dat we zo'n National Promotional Institution uiteindelijk ook in Nederland gaan krijgen. Om al die wijzigingen en al die punten die we ook in het Nationaal Convenant hebben opgenomen, dat we die allemaal een boost kunnen geven en ervoor kunnen zorgen uiteindelijk ook dat dat gerealiseerd gaat worden.
Ja, en zo'n instituut, zou die dan zelf als financier moeten optreden of juist daar een soort van bemiddelende rol moeten vervullen tussen financiers en geldnemers?
Nou, uiteindelijk, ik vind dat het laatste is. Kijk, uiteindelijk, je ziet wel in Frankrijk bijvoorbeeld, BPI is echt zelf aan het financieren. Dat is een heel ander ecosysteem. In Nederland hebben we al zoveel goede partijen in de markt, die eigenlijk ook al heel goede connecties hebben met die ondernemers. Ze kunnen dat veel beter faciliteren. Dus inderdaad, dat kapitaal mobiliseren. En of dat nou bij pensioenfondsen vandaan komt of vanuit Europese fondsen, dat mobiliseren en uiteindelijk gewoon beschikbaar stellen aan al die non-bankaire financiers die we hebben hier.
Ja.
Want dat was een van die punten wat wij gemerkt hebben. Als je die cost of funding omlaag gaat brengen voor die financiers, dan worden die kosten uiteindelijk voor die ondernemer ook gewoon veel lager.
Ja, dat is natuurlijk mooi. Dat zal ook die markt nog meer een boost geven. En hoe gaan we dat nou realiseren? Wie moet dat doen? Wie moet daar het initiatief nemen?
Op verschillende vlakken moet daar initiatief voor genomen. Het allerbeste is natuurlijk dat straks als er een regeerakkoord komt, dat het daarin opgenomen wordt. Ja. Dan is er in ieder geval een mandaat en dan kan ook de politiek mee aan de slag. Wij zijn al met EZK en met financiën aan het in overleg hierover. En ook bij het Nationaal Convenant MKB-financiering bespreken we dit. De Tweede Kamer staat hier achter. Dus in zoverre hebben we best wel veel politieke partijen die op een of andere manier hier wel interesse in hebben en hier echt gewoon een stap in willen gaan zetten. Alleen, devil is in de details. Hoe ga je dat precies inrichten?
Ja,
hoe gaat het werken uiteindelijk? Dus je moet uiteindelijk, als je het hebt over het helemaal afpelt, waar ga je beginnen? Eigenlijk moet je goed eerst kijken, wat hebben we nou in omringende landen? Wat werkt daar? Wat werkt daar niet? Zijn die lessen ook te gebruiken in Nederland en vanaf daaraan verder bouwen. Maar ik ben er zeker van overtuigd dat als je dat op de juiste manier doet, dan heeft dit echt kan dit een gigantische boost geven en een verbetering ook voor het hele ecosysteem voor ondernemers.
Nou, laat dat ook een oproep zijn aan de politiek dan. Dankjewel, Ronald. Dat was hem helaas weer. De tijd die vliegt. Heel erg bedankt voor deze inleiding in de wereld van de non-bankaire financiering. Laten we vooral ook onthouden dat we dat niet meer alternatieve financiering gaan noemen. In de volgende 3 podcasts spreek ik achtereenvolgens met 2 non-bankaire financiers, ondernemers en een aantal van mijn kantoorgenoten over dit onderwerp. Wil je meer weten? Kijk dan op de website van de Stichting MKB Financiering of op de website van Van Doornen. En nogmaals dank voor je tijd, Ronald.
Heel erg graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.
Okay.